Luister jij graag naar deze podcast en wil je de maker ondersteunen voor alle moeite en toffe content? Geef dan, als je wat kan missen, een digitale fooi. Dat doe je via fooiepot.com zonder abonnement of het achterlaten van privégegevens. Dus fooiepot.com.
Hallo allemaal, welkom bij Geschiedenis met Sjaak, de podcast waarin ik, Sjaak, met jou de geschiedenis induik. De Renaissance wordt niet onterecht vaak gezien als een grote breuk in het denken vergeleken met de tijd daarvoor. De Renaissance begon in Noord-Italië en één stad en één familie zijn er onlosmakelijk mee verbonden, namelijk de Medici's uit Florence. Deze familie ontwikkelde zich in enkele eeuwen tijd tot een van de machtigste en invloedrijkste van heel Europa. Uit de familie zijn bijvoorbeeld alleen al 4 pausen, 2 koninginnen van Frankrijk en talloze kardinalen voortgekomen. In de komende afleveringen zal de familie de Medici centraal staan. Ik ga niet de hele familiegeschiedenis behandelen, maar zo ongeveer de periode tussen 1400 en 1500... In feite de tijd waarin de familie de Medici opkwam, de macht in Florence naar zich toe trok en die ook weer tijdelijk kwijtraakte. Dat zal ik opdelen in een aantal delen. In deze eerste aflevering zal ik de opkomst van de familie beschrijven, waarbij met name Cosimo de Medici centraal zal staan. In het tweede deel zal ik het gaan hebben over Cosimo de Medici's zoon en kleinzoon, te weten Piero en Lorenzo de Medici. En in het derde en laatste deel zal de opkomst van Savonarola en het tijdelijk einde van de macht van de Medici's in Florence besproken worden. Dat woord tijdelijk is hier wel van belang, want de Medici's zouden hun positie later terugveroveren, maar daar kom ik wellicht dan later nog wel eens op terug. Maar goed, eerst de opkomst van de Medici's. Dat zal dus in deze aflevering centraal staan, maar behalve dat ik het daarover ga hebben, zal ik in deze aflevering ook heel veel achtergrondinformatie vertellen die naar mijn idee belangrijk is om de achtergrond en het doen en laten van de Medici's in deze periode te begrijpen. Ik heb het dan bijvoorbeeld over onderwerpen als het humanisme en de Renaissance, maar ook bijvoorbeeld hoe een bank in deze tijd functioneerde en wat de voorgeschiedenis is van de stad Florence en hoe die bestuurd werd. Daarnaast zal ik het uitgebreid gaan hebben over de twee Medici's die beschouwd kunnen worden als diegenen die de familie haar machtige positie bezorgd hebben, te weten Giovanni di Bicci de Medici en zijn zoon Cosimo de Medici. Die laatste zal met name in de tweede helft van de aflevering centraal staan. Het zal dus een lange aflevering worden met veel informatie, maar ik hoop dat ik je na afloop wel een goed en helder beeld heb gegeven hoe de Medici's het in Florence voor het zeggen kregen. Eén ding nog, uiteraard komen in deze aflevering veel Italiaanse termen voor. Ik heb geprobeerd van alles de juiste uitspraak op te zoeken. Mocht dat toch hier en daar mislukt zijn, bij voorbaat excuses daarvoor. Goed, laten we snel bij het begin beginnen. En dat is in het Italië van het einde van de 8e eeuw. Want volgens de legendes van de Medici's zelf zou in die tijd een ridder genaamd Averardo, die in dienst van Karel de Grote was, een reus gedood hebben in een gebied genaamd Mugello dat vlakbij Florence ligt. Karel de Grote was hiervan zo onder de indruk dat hij beval dat de ridder vanaf dat moment de deuken in zijn wapenschild, die daarin zaten als gevolg van de klappen van de knuppel van de reus, als wapenteken mocht voeren. En Averardo mocht bovendien in Mugello blijven en hij zou de stamvader van het geslacht der Medici's zijn. Het wapenteken van de Medici's, een aantal rode bollen op een gouden veld, zou dan ook een verwijzing zijn naar het gebutste schild van de ridder. Uiteraard is dit een verzonnen verhaal. Wat de daadwerkelijke oorsprong van de Medici's is, is onduidelijk, behalve dan dat ze inderdaad uit Mugello lijken te zijn gekomen, om precies te zijn uit het dorpje Cafaggiolo, dat zo'n 25 kilometer ten noorden van Florence ligt. Ook waar de naam Medici vandaan komt, is niet duidelijk. Medici is in het Italiaans het meervoud van medico, oftewel arts, en betekent dus eigenlijk hetzelfde als in het Nederlands. Er zijn echter geen aanwijzingen dat dit een beroep was dat ooit door leden van de familie is uitgeoefend geworden. Sommige historici zien wel een link tussen de naam Medici en het wapenteken van de Medici's, want de bollen op dat wapenteken, dat zouden volgens die historici gewoon pillen zijn, een verwijzing naar het beroep van arts. Nou, dat klinkt allemaal aardig, maar dit is een anachronisme, want pillen bestonden in de middeleeuwen in principe nog niet. Een andere verklaring voor dat wapenteken is dat de bollen simpelweg munten voorstellen. Aangezien de Medici in latere tijden bankiers werden, is deze theorie wel iets aannemelijker. Feit is echter dat de achtergrond van zowel het wapenteken als de familienaam simpelweg onduidelijk is. Wat wel vaststaat, is dat op een gegeven moment leden van de familie naar Florence zijn verhuisd, want de eerste Medici in Florence wordt in 1201 vermeld in de bronnen. En dit is dan ook meteen een goed moment om een kleine schets en voorgeschiedenis te geven van die stad, Florence of in het Italiaans Firenze. Nou, Florence ligt in de provincie Toscane en telt tegenwoordig ongeveer 365.000 inwoners. De stad is een enorme toeristische trekpleister met jaarlijks meer dan 10 miljoen bezoekers. En dat komt met name omdat die hele stad vol staat met talloze prachtige kunstwerken en gebouwen uit de Renaissance. Wereldberoemde kunstenaars, architecten, filosofen en uitvinders als Michelangelo Buonarroti, Leonardo da Vinci, Sandro Botticelli, Filippo Brunelleschi, Niccolò Machiavelli en Donato di Niccolò di Bettobardi, oftewel Donatello, en vele anderen zijn in of vlakbij Florence geboren. En al deze figuren hebben overigens ook banden gehad met de Medici's. Florence staat overigens ook sowieso in mijn top 10 en misschien wel top 5 van favoriete steden ter wereld. Maar dat even terzijde. Er zijn aanwijzingen dat al in de 10e eeuw voor Christus een kleine nederzetting lag waar nu Florence ligt, maar in elk geval gebruikten de Etrusken in de 7e eeuw voor Christus een voorde in de Arno, dat is de rivier die door Florence stroomt, als oversteekplaats. Deze lag ongeveer 10 meter van waar nu de wereldberoemde Ponte Vecchio ligt. De Etrusken hebben zich nooit in wat nu Florence is gevestigd, maar wel in Fiesole, dat op een heuvel ten noordoosten van de stad ligt en van waar je trouwens een fantastisch uitzicht hebt over Florence. Het traditionele stichtingsjaar van Florence is 59 voor Christus en daarmee is het een relatief jonge stad, zeker vergeleken met andere Italiaanse steden als Rome, Napels en Milaan. Volgens de overlevering is Florence gesticht als kolonie voor Romeinse soldaten die met pensioen gingen, maar er zijn ook bronnen waarin gesteld wordt dat de stad gesticht zou zijn op advies van niemand minder dan Julius Caesar, om van daaruit aanhangers van Catilina, dat is een Romein die in 63 voor Christus een mislukte staatsgreep deed, die zich in Fiesole bevonden, in de gaten te houden. Nou, Florence heette destijds Florentia en zou in de loop der tijd uitgroeien tot een stad van enig belang, al werd het nooit een van de belangrijkste steden in Romeins Italië. Wel werden er bijvoorbeeld een aquaduct en een amfitheater gebouwd en het Romeinse stratenpatroon dat is nog steeds zichtbaar in het centrum van de stad. Ook de resten van een paar Romeinse gebouwen zijn op sommige plekken nog te zien, maar dit is minder vergeleken met veel andere Italiaanse steden. Nou, na de val van het West-Romeinse Rijk raakte Florence dusdanig in verval dat er volgens sommige bronnen op een gegeven moment nog maar 1000 mensen woonden. Pas aan het einde van de 8e eeuw begon het herstel toen Florence veroverd werd door Karel de Grote en onderdeel werd van het markgraafschap Toscane, dat later zou gaan behoren bij het Heilige Roomse Rijk. Het feit dat niet Florence, maar het nabijgelegen Lucca de hoofdstad werd van dit markgraafschap zegt wel iets over de status van de stad op dat moment. Maar vanaf dat moment begon Florence zich in rap tempo te ontwikkelen, zowel economisch als qua inwoneraantal. In de 11e eeuw werd daarom de zetel van de markgraaf verplaatst van Lucca naar Florence. In 1115 overleed de laatste markgravin van Toscane, dat was Mathilde van Toscane, zonder kinderen en liet het gebied vervolgens na aan de paus. Nou, dit leidde tot grote protesten van de Heilige Roomse Keizer, want die raakte nu natuurlijk gewoon een deel van zijn gebied kwijt. Bovendien, deze hele periode van de geschiedenis van de middeleeuwen staat bekend als de investituurstrijd, waar heel veel over te zeggen valt, maar die in de kern draaide om de vraag wie de oppermacht op aarde had, de paus of de keizer. In Italië stonden hierbij twee partijen tegenover elkaar, de Welfen die de paus steunden en de Ghibellijnen die voor de keizer waren. Die investituurstrijd die werd in 1122 formeel opgelost, maar ook daarna zouden keizer en paus nog regelmatig tegenover elkaar komen te staan. Punt was, veel steden in Italië, waaronder Florence, profiteerden van de chaos die ontstaan was door het overlijden van Mathilde van Toscane, door zichzelf min of meer onafhankelijk te verklaren. Florence was vanaf dit moment in principe een republiek, al hadden tot 1295 nog wel een aantal adellijke families het voor het zeggen. Maar die werden in 1295 dus uitgesloten van deelname aan het stadsbestuur en vanaf dat moment werd de stad bestuurd door een raad die de Signoria werd genoemd en waarin 9 mensen zaten voor een termijn van 6 maanden. De Signoria werd via een behoorlijk ingewikkeld systeem benoemd. Daarbij werd eerst een lijst opgesteld wie voor een rol in de Signoria in aanmerking kwam. Dat kon namelijk alleen maar als je voldoende geld had, boven de 30 was en lid was van een van de belangrijkste gildes. Dat waren onder andere de gildes van juristen, textielhandelaren, bankiers en apothekers. Daarna stelde een speciale commissie vast wie van de personen die op deze lijst stonden ook daadwerkelijk geschikt was voor een rol in de Signoria. En daarna werd door loting bepaald wie daar uiteindelijk in terechtkwamen. Het hoofd van de Signoria was de Gonfaloniere, die elke 2 maanden benoemd werd uit de overige leden van de Signoria. En ook dit gebeurde op basis van loting. Nou, dit alles klinkt in theorie natuurlijk heel leuk en heel eerlijk, zeker met dat element van loten erin, maar in werkelijkheid was het zo dat de uitslag vooraf vaak al vaststond. Er waren nog een aantal andere raden en organen in Florence en de belangrijkste daarvan om hier te benoemen was de Balia. Dit was een soort algemene vergadering van alle mannelijke burgers die door de Signoria bij elkaar kon worden geroepen door het luiden van een speciale klok in tijden van nood en waaruit een tijdelijk bestuursorgaan met verregaande volmachten kon worden ingesteld. Even voor de volledigheid, ik ga nu echt met reuzenstappen door dit alles heen hoor. Het bestuur van Florence zat een stuk ingewikkelder in elkaar nog, maar dat is voor hier even niet relevant. Economisch gezien ging het Florence in deze periode enorm voor de wind. En dat gold in principe voor heel Noord-Italië, want dat was in deze tijd een soort commercieel kruispunt. Venetië en Genua dreven op grote schaal handel met het Midden-Oosten en vanuit Noordwest-Europa werden goederen als wol, laken en graan geïmporteerd. Met name die handel in wol en laken was belangrijk voor Florence, want dat werd in de stad verwerkt tot kleding en verkocht. De gildes die hieraan gelieerd waren, waren dan ook erg machtig in de stad. Nou, om deze handel en nijverheid te faciliteren was kapitaal nodig. En zo ontstonden in deze tijd in Italië de eerste banken die geld uitleenden tegen rente. Dit hele principe, rente berekenen, was officieel verboden door de kerk, maar men wist dit te omzeilen door de rente weg te zetten als een soort verzekering tegen het risico van verlies. Een handelsexpeditie kon immers altijd mislukken en zo was degene die het geld uitleende hier enigszins tegen beschermd. In eerste instantie was Siena het financiële centrum van Noord-Italië, maar toen in 1298 de bank van de familie Bonsignori failliet ging, nam Florence die rol over. Voor je beeld, de bank van de Florentijnse Peruzzi-familie had in de 13e eeuw 15 vestigingen door heel Europa, van Londen tot Cyprus. Nou, een belangrijke rol in dit alles speelde overigens de munt van Florence, de Fiorino d'Oro, oftewel de Gouden Florijn. Omdat deze munt decennia lang heel stabiel bleef qua waarde En omdat Florence het financiële hart van Europa werd, werd de Florentijnse florijn al snel het meest gebruikte geld in Europa. Om dit even te illustreren, luisteraars van een bepaalde leeftijd herinneren zich wellicht nog wel dat voor de invoering van de euro in Nederland betaald werd met de gulden. En als je een geldbedrag neerschreef in guldens, dan zette je daar altijd FL of F voor, net zoals je nu een euroteken daarvoor zet. Punt was dat die F of dat FL, dat stond voor florijn. En dat was dus omdat de basis van de gulden lag in de florijn, de munt van Florence. Bankieren was overigens best een risicovol beroep in deze tijd. Er kon heel veel geld mee verdiend worden, maar banken hadden wel vaak één heel erg groot probleem. Ze hadden meestal niet de middelen om terugbetaling van leningen af te dwingen. Kijk, als een gewoon burger weigerde te betalen, dan lukte dat natuurlijk nog wel. Maar vaak leenden banken ook op grote schaal uit aan vorsten. En als zo'n koning vervolgens weigerde om terug te betalen, ja, dan had de bank een probleem. De hiervoor genoemde Peruzzi's bijvoorbeeld, die gingen failliet toen de Engelse koning Edward III in de jaren 40 van de 14e eeuw simpelweg de terugbetalingen van zijn leningen stopzette. Natuurlijk, dit had voor zo'n koning ook consequenties, maar het was voor een bank simpelweg funest als dit gebeurde, want die ging dan gewoon failliet. Maar goed, terug naar Florence. Want dat maakte niet alleen politiek en economisch in de eerste helft van de 14e eeuw een enorme bloeiperiode door, dat gold ook op het gebied van kunst en cultuur. Bekende figuren uit deze tijd zijn Petrarca, Giotto en Dante, die allen in meer of mindere mate verbonden waren aan Florence en die de basis legden voor het humanisme, dat op zichzelf weer de basis vormde van de Renaissance. Heel in het kort, humanisten die legden de nadruk op empirisch bewijs en kritisch denken in plaats van dat zij zomaar allerlei denkbeelden en beweringen klakkeloos aannamen op basis van bijvoorbeeld geloof of traditie. En dat vormde op zichzelf een enorme breuk met het denken in de middeleeuwen. Nou, er valt echt heel veel meer te zeggen over het humanisme, maar dit is min of meer de basis. Goed. Aan de hiervoor genoemde periode van bloei kwam halverwege de 14e eeuw een heel abrupt einde. Eerst belandde Europa in een diepe economische crisis en daarna brak in 1347 de pest uit. Ongeveer een derde tot de helft van de mensen overleefde deze epidemie niet en de gevolgen ervan waren dan ook voor heel Europa vernietigend. Nou, dan weer even terug naar de Medici's. Want in de 14e eeuw woonden er zo'n 20 tot 30 Medici-gezinnen in Florence. Wat die precies allemaal deden is niet helemaal duidelijk, maar het is aannemelijk dat ze zich langzaam maar zeker zijn gaan toeleggen op de geldhandel en ze waren halverwege de 14e eeuw uitgegroeid tot een familie van enig aanzien. Ze behoorden zeker niet tot de elite of iets dergelijks, maar in 1299 en in 1314 werd bijvoorbeeld wel een Medici in de Signoria benoemd. En in 1343 wist een Medici-telg die in de Signoria zat zijn medeburgers zelfs zover te krijgen om een poging te doen om Lucca in te nemen, die overigens volledig faalde, waarna deze bewuste Medici meteen geëxecuteerd werd. Desondanks, de Medici's wisten de crisis van de 14e eeuw vrij goed te doorstaan en in de tweede helft van de 14e eeuw groeide hun aanzien flink, wat goed te zien is aan het feit dat steeds vaker een Medici in de Signoria werd benoemd. In 1378 was een Medici zelfs gonfaloniere toen een oproer in de stad uitbrak bij een aantal gilden die ook betrokken wilden worden bij het stadsbestuur en toegang wilden tot de Signoria. De Medici in kwestie, Salvestro, die probeerde van twee walletjes te eten door in het openbaar te doen alsof hij de opstand wilde neerslaan, maar intussen de oproerkraaiers stiekem te steunen. Nou, al snel ontstonden rellen en een hele periode van chaos die 2 jaar zou duren, die volgde en uiteindelijk wist Salvestro de boel te sussen en werd alles weer bij het oude, maar hij zelf werd wel verbannen vanwege zijn rol in de hele opstand. Toen Salvestro de Medici in 1388 overleed, werd de dagelijkse leiding van de bank overgenomen door zijn neef Fieri, die een heel duidelijk principe had. Hij bemoeide zich niet met politiek, maar focuste zich alleen op de bank. Toen een paar jaar later opnieuw een opstand uitbrak in Florence en de opstandelingen Vieri vroegen om steun, weigerde hij dit dan ook meteen. Ondertussen had hij wel de Medici-bank aardig uitgebreid en onder andere filialen in Rome en Venetië geopend. Nou, Vieri werd opgevolgd door zijn neef Giovanni di Bici de Medici, die de vader zou worden van Cosimo de Medici. Die Giovanni was al op jonge leeftijd aangesteld als medewerker en later hoofd van het filiaal van de Medici-bank in Rome. En hij bleek een groot talent voor financiële zaken te hebben. En werd dus ook na de dood van Vieri benoemd tot hoofd van de bank. Op 1 oktober 1397 vestigde Giovanni di Bici het hoofdkwartier van de Medici-bank in Florence. En deze datum wordt dan ook altijd aangehouden als de officiële stichtingsdatum van de Medici-bank, ondanks dat deze dus eigenlijk daarvoor al bestond. Wat wel tof is, de kasboeken van de Medici-bank uit deze periode die zijn bewaard gebleven. En dus hebben we een fantastisch inzicht van de dagelijkse praktijken hiervan en hoeveel geld erin omging. Hierdoor weten we bijvoorbeeld dat de bank in het eerste jaar zo'n 10% winst boekte. Er zijn heel veel mythen over de Medici's als bankiers, zoals dat zij allerlei innovaties zouden hebben doorgevoerd en zo. Maar het grootste deel daarvan is onzin. Giovanni de Bici de Medici was vooral heel erg voorzichtig. Hij nam eigenlijk nauwelijks financiële risico's en geloofde vooral in geleidelijke groei. Sowieso trouwens, bij een bank in die tijd moet je je ook weer niet te veel voorstellen. De Medici Bank had ten tijde van Giovanni de Bici 17 mensen in dienst, waarvan er 5 in Florence werkzaam waren en de rest in filialen in Rome, Venetië, Napels en Gaeta. Een gewone klerk verdiende ongeveer 50 florijnen per jaar, wat een vrij modaal salaris was. Ter vergelijking, een goede ambachtsman verdiende tegen de 100 florijnen per jaar. De leidinggevenden van de verschillende filialen, dat waren meestal familieleden of anders mensen met bepaalde connecties. En vaak werd zo'n manager ook meteen partner van de bank gemaakt en stak dus een deel van zijn eigen geld in de bank, zodat hij een persoonlijke reden had om geen al te grote risico's te nemen. Soms waren er ook nog allerlei aanvullende voorwaarden van toepassing. Zo had Giovanni di Bici zijn filiaalmanagers verboden om zaken te doen met mensen die afkomstig waren uit de Duitse landen, omdat hij die niet vertrouwde vanwege hun, naar zijn mening, ouderwetse manier van zaken doen. Nou, zoals gezegd, Giovanni di Bici was een zeer voorzichtig bankier die niet hield van al te grote risico's. Toch ontkwam hij hier natuurlijk niet altijd aan. En ongetwijfeld pakte dit soms niet goed uit, maar soms ook wel, en je kunt niet anders dan zeggen dat Giovanni di Bici een neus schijnt te hebben gehad voor het maken van de juiste keuzes. Een eigenschap overigens die zijn zoon Cosimo van hem zou erven. Een, tussen aanhalingstekens, investering die fantastisch uitpakte, waren de leningen die hij verschafte aan Baldassare Cossa, een Napolitaan uit een verarmde adellijke familie. Deze Baldassare Cossa was op zijn zachtst gezegd nogal een dubieus figuur, die eerst een tijd lang als piraat actief was geweest, daarna een titel aan de Universiteit van Bologna had gekocht en daarmee, en een flinke som geld, een positie in de kerk had weten te verwerven. Later kocht hij ook nog een kardinaalspositie voor zichzelf voor niet minder dan 10.000 florijnen. Het geld dat voor dit alles nodig was, dat werd hem uitgeleend door Giovanni di Bici. Als kardinaal kreeg Baldassare Cossa overigens vooral heel veel bekendheid vanwege zijn enorme villa in Rome, waar volgens tijdgenoten soms wel 200 vrouwen tegelijk verbleven en waar hij uitgebreide feesten en partijen gaf. Zijn kwaliteiten als geestelijke of überhaupt als katholiek werden omschreven als min nul. Nou, die vele duizenden florijnen die Giovanni di Bici aan Baldassare Cossa uitleende, zag hij natuurlijk nooit terug. Maar toch bleef hij hem jarenlang financieel ondersteunen. En de reden daarvoor was eigenlijk heel simpel. Di Bici gokte erop dat Baldassare Cossa ooit kans zou maken om tot paus te worden verkozen. En om een lang verhaal kort te maken, die gok pakte perfect uit. In 1410 werd Baldassare Cossa verkozen tot paus Johannes de 23e, ondanks overigens hardnekkige geruchten dat hij zijn voorganger vergiftigd had. Ook als paus zette hij zijn bepaald niet bij een geestelijke passende levensstijl gewoon voort, maar dat maakte voor Di Bici weinig uit, want als dank voor de jarenlange financiële steun die hij had ontvangen, maakte Johannes de 23e de Medici Bank de officiële bank van de paus. Anders gezegd, de Medici Bank mocht vanaf dat moment de financiën van de katholieke kerk gaan beheren. En dat was om meerdere redenen de absolute hoofdprijs. Want om te beginnen was de katholieke kerk onvoorstelbaar rijk en haalde inkomsten op uit de hele christelijke wereld, van Groenland tot Polen, via belastingen, ambtenverkoop of aflatenhandel. En de bank die dit alles mocht beheren, kon hier natuurlijk een heel dik graantje van meepikken. Daarnaast werden vanaf dat moment ook de privévermogens van allerlei hoge geestelijken ondergebracht bij de Medici Bank, dus dat betekende nog meer inkomsten. En een laatste bijkomend voordeel was dat dit natuurlijk de allerbeste reclame denkbaar was. Ik bedoel, als de paus zelf, de vertegenwoordiger van Christus op aarde, van mening was dat de Medici Bank de beste was om zaken mee te doen, dan moest dat ook wel zo zijn. En de cijfers die liegen er dan ook niet om. Tussen 1397 en 1420 boekte het filiaal in Rome een winst van bijna 80.000 florijnen. Nu is het lastig om dat soort bedragen in termen van nu te vertalen, maar hou dus in gedachte dat het jaarsalaris van een goede ambachtsman iets van 100 florijn was. Het filiaal in Rome was dan ook met afstand het meest winstgevende van alle vestigingen van de Medici Bank. Heel even tussendoor, ik gebruik hier trouwens nu de hele tijd termen als manager en filialen, maar in die tijd bestonden deze benamingen natuurlijk nog niet, maar dit is puur even ter verduidelijking. Maar goed, dit alles was natuurlijk allemaal ontzettend prettig voor de Medici's, maar wat wel goed is om te weten, is dat dit alles speelt tegen de achtergrond van het Westers schisma. En ook hier weer heel in het kort. In 1309 had paus Clemens V de pauselijke zetel verplaatst van Rome naar Avignon. Enerzijds omdat de Rome al jarenlang onrustig was en anderzijds onder druk van de Franse koning die meer invloed op de paus wilde uitoefenen. In 1376 verhuisde paus Gregorius IX weer terug naar Rome. Maar toen hij 2 jaar later stierf, werd zowel in Rome als in Avignon een nieuwe paus verkozen. En dus was vanaf dat moment de vraag, wie was nu de, tussen aanhalingstekens, echte paus? En die vraag verscheurde Europa, want de ene vorst steunde de ene paus en de andere de andere. Om de situatie nog wat verder te compliceren, in 1409 was tijdens een concilie geprobeerd om de hele situatie op te lossen door beide pausen formeel af te zetten en een nieuwe te benoemen, maar zowel Johannes de 23e als zijn rivaal weigerde om daarmee akkoord te gaan en dus waren er vanaf dat moment 3 pausen. Johannes de 23e die had wel veel steun, maar echt zeker was zijn positie als paus dus niet en de hele situatie deed sowieso natuurlijk enorm afbreuk aan de status van het pausdom. Dat bleek ook wel toen de koning van Napels, die de rivaal van Johannes de 23e steunde, dreigde met een aanval op Rome. En Johannes de 23e kon die eigenlijk alleen maar voorkomen door een vernederend verdrag te tekenen waarbij hij 95.000 florijnen aan de koning van Napels beloofde over te maken. Dat geld had hij niet, maar Giovanni di Bici hielp hem uit de brand. Wederom, ook dit geld zou hij zeker weten nooit terugkrijgen en Giovanni di Bici deed dit alles dan ook waarschijnlijk om zijn, tussen aanhalingstekens, investering te beschermen. Want als Johannes de 23e zijn paustitel zou kwijtraken, dan was het natuurlijk ook afgelopen met de Medici Bank als pauselijke financiers. Het zegt overigens ook wel wat over de financiële slagkracht van de Medici Bank dat ze in staat waren om zo'n bedrag voor te schieten. Om het schisma op te lossen werd in 1414 een nieuw concilie georganiseerd in Constans. Ook Johannes de 23e ging daarheen en in zijn gevolg reisde ook de zoon van Giovanni di Bicci mee, de op dat moment 25-jarige Cosimo de Medici. Hij ging mee als geldschieter voor de paus, maar ook om de, tussen aanhalingstekens, investering van de Medici-bank in de gaten te houden. Het was een belangrijke taak en het is ook wel tekenend voor het vertrouwen dat Giovanni di Bicci in zijn zoon had. Nou, over die zoon. Cosimo de Medici werd geboren op 27 september 1389, samen met een tweelingbroer Damiano, die helaas al snel na de geboorte is overleden. Over de jeugd van Cosimo is weinig bekend, behalve dan dat hij naar school ging bij de kloosterschool van Santa Maria degli Angeli, een school waarvan bekend was dat deze het denken van de Renaissance al vroeg omarmd had. Nou, die Renaissance die heb ik hier nu al een paar keer genoemd en ik wil deze hier toch ook even kort introduceren. Let wel even vooraf, ik ga absoluut geen recht doen aan de enorme hoeveelheid facetten van de Renaissance, maar heel in het kort. De Renaissance is eigenlijk een soort beweging die ontstond aan het einde van de middeleeuwen en waarin er hernieuwde belangstelling ontstond voor de cultuur van de klassieke oudheid, dus zeg maar de Grieken en Romeinen. Die belangstelling die uitte zich op allerlei gebieden, van kunst en architectuur tot wetenschap en filosofie, en er ontstond dus in zekere zin een heel nieuwe manier van denken en doen. Sowieso valt de Renaissance samen met een aantal andere heel belangrijke historische ontwikkelingen die een grote impact op middeleeuws Europa gehad hebben, zoals bijvoorbeeld de ontdekking van de zeeroute naar Amerika, de uitvinding van de boekdrukkunst en de introductie van buskruid in oorlogvoering. Nou, die Renaissance die ontstond niet uit zichzelf en ook niet van de ene op de andere dag. Zoals gezegd was in de 14e eeuw het humanisme ontstaan en dat was in feite een soort wegbereider voor de Renaissance. Humanisten onderzochten oude Latijnse teksten en vormden daarbij een andere kijk op de wereld dan die gangbaar was in de middeleeuwen, waarin natuurlijk het christelijke wereldbeeld dominant was. Een aardig voorbeeld is de al eerder genoemde Dante, die in zijn boek De Goddelijke Comedie een reis door hemel, vagevuur en hel beschrijft. Nou, dat is natuurlijk qua thema heel passend in de middeleeuwse belevingswereld natuurlijk, maar Dante wordt op zijn reis wel rondgeleid door Virgilius, een Romeins dichter uit de eerste eeuw na Christus, en ook allerlei andere klassieke figuren die spelen een rol in het boek. Nou, de Goddelijke Comedie past echt volledig in het denken van de middeleeuwen, maar je kunt er wel de eerste aanzetten van de Renaissance al in zien. Het woord Renaissance overigens is natuurlijk Frans en dat betekent letterlijk wedergeboorte, maar het is gebaseerd op het Italiaanse Rinascita of in het modern Italiaans Rinascimento dat in de 16e eeuw door de Italiaanse schilder en geschiedschrijver Giorgio Vasari gebruikt werd om deze periode te beschrijven. Goed, deze Renaissance die ontstond in Italië en daar zijn een heel aantal specifieke redenen voor. Ten eerste een heel voor de hand liggende. In Italië waren nou eenmaal nog heel veel resten uit de oudheid te zien. De paus bijvoorbeeld, die trok zich wanneer hij gevaar liep terug in de Engelenburcht. En dat was een groot fort aan de rand van Rome. De Engelenburcht was en is niet meer en niet minder dan de verbouwde tombe van de Romeinse keizer Hadrianus. En ook gebouwen als het Colosseum en het Pantheon, die stonden nog gewoon in Rome. En in veel andere Italiaanse steden was dit ook het geval. Een tweede reden zit hem in de handel. Kijk, het Latijn en dus Romeinse schrijvers, die waren in middeleeuwse Europa heus nog wel bekend. De kennis van de oude Grieken was daar echter grotendeels verloren gegaan. Dat was zeker niet overal gebeurd. In het Byzantijnse Rijk, wat natuurlijk in feite het nog steeds bestaande Oost-Romeinse Rijk was, was Grieks nog altijd de voertaal en was veel uit de Griekse oudheid bewaard gebleven. En in de islamitische wereld waren de werken van oude Griekse filosofen als Plato ook bewaard gebleven. Het punt was, steden als Genua en Venetië handelden op uitgebreide schaal met Constantinopel en de gebieden in het Midden-Oosten. Zeker toen daar op een gegeven moment een aantal kruisvaderstaten gevestigd waren. Op deze manier kwamen Griekse werken uit de oudheid die in Europa verloren waren gegaan weer terecht in Italië. En toen in 1453 Constantinopel werd ingenomen door de Ottomanen, vluchtten bovendien veel Byzantijnse geleerden naar Italië en namen hun kennis mee. Nou, een derde factor die zat hem in de staatsinrichting van Italië zelf. Officieel behoorden de stadstaten tot het Heilige Roomse Rijk, maar in de praktijk bestuurden ze vooral zichzelf. Onder andere Florence, Genua en Venetië waren alle een republiek waarin niet de adel en de geestelijkheid, maar de burgerij het voor het zeggen had. Het feodale systeem, waarin adel en geestelijkheid nadrukkelijk boven de rest van de bevolking stond, bestond in deze tijd in Italië eigenlijk nauwelijks meer. En in deze steden gold, vergeleken met andere gebieden in Europa, een veel grotere mate van persoonlijke vrijheid. En daardoor was er dus ook meer ruimte voor kunst, cultuur en wetenschappelijk denken om zich te ontwikkelen. Nou, Florence speelde in dit alles een belangrijke rol. Daar kom ik straks nog eventjes op terug. Voor nu is het vooral belangrijk dat Cosimo de Medici opgroeide terwijl deze ontwikkelingen in volle gang waren. Zoals gezegd, op de school waar hij zat werd veel aandacht aan dit alles besteed en Cosimo zelf had van jongs af aan een enorme fascinatie voor de klassieke oudheid en dat zou hij zijn hele leven houden. Ook daarover straks meer. Overigens, het is ook wel goed om te benadrukken dat deze nieuwe manier van denken en doen weliswaar op veel plaatsen omarmd werd, maar op andere plekken drong het nauwelijks door of was er zelfs actief verzet tegen. In een volgende aflevering zal ik hier nog op terugkomen. Goed, terug naar Constans. Dat hele concilie daar was een ongelooflijk belangrijke gebeurtenis in het Europa van die tijd. En daarom waren vertegenwoordigers van iedereen die ook maar iets voorstelde op politiek, economisch of religieus gebied aanwezig. Het concilie duurde tot 1418 en in die jaren is enorm veel gebeurd waar ik nu niet de tijd voor heb om er al te uitgebreid op in te gaan. Maar één van de eindconclusies was in elk geval dat de drie zittende pausen werden afgezet en dat er een nieuwe verkozen werd. Nou goed, Johannes de 23e was het hier natuurlijk absoluut niet mee eens en hij probeerde dan ook te vluchten, maar hij werd onderschept en de Heilige Roomse Keizer liet hem gevangen zetten. Gewoon weer onder de naam Baldassare Cossa. Wanneer iemand 35.000 florijnen op tafel zou leggen, zou de voormalige paus weer vrijkomen. Cosimo de Medici was ook gevlucht en hij bereikte uiteindelijk Florence en daar adviseerde hij zijn vader om het losgeld te betalen. In 1419 kwam Baldassare Cossa vrij en hij kreeg onderdak in Florence in een van de stadspaleizen van de Medici's. Wederom lijkt dit nogal een risicovolle gok te zijn van vader en zoon Medici, want ja, de rol van Baldassare Cossa was verder uitgespeeld en ook die 35.000 florijnen zouden de Medici's natuurlijk nooit meer terugzien. Maar Giovanni de Bici zag vooral eigenlijk heel veel voordelen. Om te beginnen hadden de Medici's nu een voormalige paus letterlijk onder hun dak wonen. En ja, hij mocht dan geen paus meer zijn, maar het bleef iemand die de hoogst denkbare positie in middeleeuws Europa bekleed had. Dat gaf de familie een enorme boost in aanzien. En daarnaast, door dit enorme losgeld te betalen, liet Giovanni de Bici niet alleen zien hoe enorm rijk de Medici-bank was, maar ook dat ze loyaal waren aan hun vrienden, ook als die in slechte tijden waren beland. En los van dit alles had de Bici nog een heel ander plannetje. Want nu er een nieuwe paus was, bestond er een kans dat die ook een heel andere bank zou willen om de pauselijke financiën te beheren. En dat wilde Giovanni de Bici natuurlijk voorkomen. En toevalligerwijs verbleef de nieuwe paus, Martinus de Vijfde, ook al enkele maanden in Florence. Hij kon namelijk nog niet naar Rome, omdat de koning van Napels eerst wat territoriale kwesties geregeld wilde zien en anders dreigde hij met militair ingrijpen. En Giovanni de Bici die besloot om van de gelegenheid gebruik te maken. Toen hij Baldassare Cossa vrij liet kopen, had hij daar de voorwaarde aan verbonden dat hij de afgezette paus alleen maar vrij zou kopen als die publiekelijk zou erkennen dat Martinus de Vijfde en niemand anders de enige echte paus was. En voor Martinus de Vijfde was dit natuurlijk een heel aantrekkelijk idee. Ik bedoel, als een van zijn voormalige rivalen zou toegeven dat hij, Martinus, de enige echte paus was, dan zou dat zijn eigen positie enorm versterken. En zo geschiedde dan ook. Giovanni di Bicci kreeg als dank een adellijke titel aangeboden, die hij overigens weigerde, want hij bleef naar eigen zeggen liever gewoon burger. Iets dat het natuurlijk fantastisch deed bij de Florentijnse bevolking. Maar bankier van de paus, dat zouden de Medici's niet blijven. Want de relatie met Martinus de Vijfde, die verslechterde namelijk al snel en dat kwam mede omdat toen Baldassare Cossa overleed, Giovanni di Bicci, de beeldhouwer Donatello, een schitterende tombe voor de voormalige paus liet bouwen in de doopkapel van de Dom van Florence. Daarop werd de inscriptie Johannes de 23e voormalig paus gezet. En dit tot grote woede van Martinus de Vijfde, want Johannes de 23e was en is nog steeds geschrapt van de lijst van officiële pausen. Dus ja, niet elke zet van Giovanni di Bicci pakte goed uit. Nou, zijn zoon Cosimo die was bij dit alles overigens nauwelijks betrokken, want die was na zijn terugkeer uit Constans door zijn vader op een tour door Europa gestuurd, waarbij hij onder andere Londen en Brugge bezocht. Doel hierbij was waarschijnlijk om te kijken of het mogelijk was om nieuwe filialen van de Medici Bank buiten Italië te openen. En daarnaast was Cosimo ook heel druk met het zoeken en opkopen van oude manuscripten. Nou, door deze reis miste hij in 1416 wel de geboorte van zijn oudste zoon Piero. Want één jaar daarvoor was Cosimo de Medici in een gearrangeerd huwelijk getrouwd met Contessina de Bardi, dochter van een iets wat in verval geraakte aristocratische Florentijnse familie. Onderdeel van de bruidschat was het oude stadspaleis van die familie, waar Cosimo introk en meteen een grootschalige restauratie in gang zette. In 1421 werd uiteindelijk nog een tweede zoon, Giovanni, geboren. Nou, Cosimo en zijn vrouw lijken een redelijk goede relatie te hebben gehad. Zoals gezegd, het was een gearrangeerd huwelijk, dus niet één uit liefde. En het is zeker niet zo dat ze, zoals heel soms wel eens gebeurde in dit soort gevallen, alsnog verliefd werden op elkaar. Maar uit de weinige overgebleven brieven die er zijn, blijkt toch wel een bepaalde mate van wederzijdse affectie. Veel zagen ze elkaar overigens ook niet, want Cosimo was zeker in de eerste jaren van het huwelijk veel op reis en later bevond hij zich vooral in Rome. Na terugkomst van zijn Europese tour werd hij namelijk door zijn vader benoemd tot hoofd van het filiaal van de Medici Bank in Rome en dat was nog steeds het belangrijkste van de bank. Cosimo daar benoemen was een verstandige zet, want toen de bank die de financiën van de paus regelde failliet ging, slaagde Cosimo erin om de Medici Bank opnieuw tot pauselijke bankier benoemd te krijgen. En dat zouden ze op enkele tussenpozen na het grootste deel van zijn leven blijven. In Rome verwekte Cosimo overigens ook nog een buitenechtelijk kind, Carlo, waarschijnlijk bij een tot slaafgemaakte. Hij erkende de zoon en hoewel hij deze nooit betrokken heeft bij de bank, bezorgde Cosimo hem wel een hoge functie in de katholieke kerk. De slavin in kwestie die werkte overigens nog vele jaren voor de familie. En ik moet hier wel bij zeggen dat Cosimo in het algemeen zeker niet bekend stond als een notoire vreemdganger of feestvierder. Hij hechtte er juist enorm belang bij dat hij een sober imago had. Op Instagram en Facebook vind je trouwens een portret van hem. Nou, niet veel later kreeg Cosimo opnieuw promotie toen zijn vader zich terugtrok als hoofd van de bank en Cosimo hem opvolgde. Onder leiding van Giovanni di Bicci had de Medici Bank een enorme groei doorgemaakt. En wat Giovanni di Bicci daarnaast kenmerkte, was dat hij zich, net als zijn voorganger, niet of nauwelijks bezighield met politiek. Hij diende enkele keren in de Signoria, maar dat was puur omdat hij erom gevraagd werd, niet omdat hij dat zelf zo graag wilde. Desondanks, of misschien wel juist daarom, was hij enorm populair bij de Florentijnse bevolking. Wat zijn populariteit daarnaast enorm goed deed, was dat hij zich in elk geval naar buiten toe enorm nederig en sober opstelde. Hij woonde in een behoorlijk 13 in een dozijnhuis en ging gewoon lopend naar de bank toe 's ochtends, niet in een koets of een draagstoel of zo. Het feit dat hij een adellijke titel geweigerd had van de paus droeg natuurlijk ook enorm bij aan zijn imago. En daarnaast begon Giovanni di Bicci zeker na zijn terugtrekking uit de bank te investeren in het opknappen en uitbreiden van allerlei publieke gebouwen. En zo financierde hij bijvoorbeeld de herbouw van de kerk van San Lorenzo en liet dat uitvoeren door de meest gevierde architect van die tijd, Filippo Brunelleschi. Nou, tel al dit soort dingen bij elkaar op en het is niet heel erg onvoorstelbaar dat Giovanni di Bicci en de Medici's in het algemeen enorm populair waren bij het Florentijnse volk. Ze waren rijk en lieten de stad daarvan profiteren, leefden sober, hadden geen ambities om over anderen te heersen en leken aan de kant van het volk te staan. Allerlei aristocratische families die het in Florence voor het zeggen hadden, die dachten hier natuurlijk heel anders over, want die vertrouwden de Medici's, die enorm rijk waren, maar zogenaamd geen politieke ambities hadden, natuurlijk voor geen meter. Maar goed, in 1429 zou alles anders worden, want in dat jaar werd Giovanni di Bicci de Medici ziek en hij zou niet meer beter worden. Op zijn sterfbed gaf hij zijn zoons het advies om zich, net als hij had gedaan, zo min mogelijk met politiek te bemoeien. Daarnaast vroeg hij om een sobere uitvaart. En dat paste natuurlijk helemaal bij hoe di Bicci zijn leven geleid had. Punt was echter, Cosimo die snapte ook wel dat dit natuurlijk een perfecte gelegenheid was om het aanzien en de rijkdom van de Medici's te tonen. En dus werd een enorme rouwstoet opgetuigd. Nou, na het overlijden van Giovanni di Bicci kwam de leiding van de bank nu definitief in handen van Cosimo en zijn jongere broer Lorenzo. Nou, dat Cosimo talent had voor bankieren, dat mogen duidelijk zijn. En hij probeerde daarnaast de sobere leefstijl van zijn vader zoveel mogelijk te imiteren. Al moet gezegd worden, dat lukte uiteindelijk maar deels. Hij ging bijvoorbeeld niet in een gewoon huis in de stad wonen, maar gaf in 1430 opdracht een heel nieuw stadspaleis te laten bouwen voor de familie. Dat paste nou eenmaal beter bij de veranderde status van de Medici's. Cosimo zag overigens wel degelijk de waarde van een sober en nederig imago. Van buiten was dat Medici-paleis dan ook een vrij sober gebouw. Een eerder ontwerp met meer pracht en praal had Cosimo afgewezen en dat deed hij puur en alleen om imagotechnische redenen. Binnen in het paleis echter, waar het grote publiek niet kwam, was het een heel ander verhaal. Daar was het alles behalve sober. Het paleis stond vol met renaissancekunst en het beroemdste daarvan is de David van Donatello, dat in die tijd het eerste vrijstaande bronzen standbeeld in 1000 jaar was. Het beeld heeft na het tijdelijk verjagen van de Medici's jarenlang op het plein voor het Palazzo Signoria gestaan en staat tegenwoordig in het Bargello Museum in Florence. Ook het advies om zich niet te veel met politiek te bemoeien bleek in de praktijk lastig. Want het ding was, de Medici's hadden vanwege hun rijkdom en status bij het volk nou eenmaal heel veel vrienden, maar ook heel veel vijanden. En alleen maar passief langs de lijn zitten, dat zat er simpelweg niet meer in. En wat daarbij niet hielp, was dat Florence na een oorlog met Milaan, die niks had opgeleverd, maar wel heel veel geld had gekost, diep in de schulden zat. Om de schulden te voldoen was het belastingssysteem in de stad hervormd, waarbij de rijken veel meer waren gaan betalen. Dit was gebeurd onder druk van de bevolking en hoewel de Medici's hier natuurlijk ook last van hadden, hielden ze zich qua kritiek op de vlakte. Een deel van de aristocratie wilde zich echter niet bij de nieuwe belastingen neerleggen en kwam met een nieuw plan. Florence moest de stad Lucca gaan veroveren en met de buit die dat zou opleveren kon de stad uit de schulden komen en hoefde die nieuwe belastingen dus niet geïnd te worden. Nou, Cosimo zag niks in dit hele plan, maar hij kon ook niet weigeren toen hij benoemd werd in een comité dat de oorlog moest voorbereiden en moest leiden, want ja, dat zou natuurlijk gezien worden als verraad. Het punt was echter, door in die raad zitting te nemen, leek het wel alsof hij de hele onderneming steunde. En die werd helaas een compleet fiasco. Florence sloeg het beleg op voor Lucca, maar dat riep al snel de hulp in van Milaan. En Milaan stuurde een huurleger onder leiding van de condottiere Francesco Sforza naar de stad. Onthoud die naam even. En die dwong de Florentijnen tot de terugtocht. Even tussendoor, oorlogen in het Italië van die tijd werden meestal uitgevochten door huurlegers. Die en hun leiders, die condottieri werden genoemd, werden door de steden ingehuurd. Dat leidde nogal eens tot gekke situaties, want die condottieri hadden bijvoorbeeld belang erbij dat een oorlog zo lang mogelijk duurde, want dat leverde hun natuurlijk meer op. En daarnaast moesten die huurlegers natuurlijk betaald worden en daarin zat de crux: als zo'n leger elders meer kon verdienen, dan liepen ze natuurlijk gewoon over. En Florence deed precies dit op dat moment en betaalde Francesco Sforza 50.000 florijnen om Lucca te verlaten. Cosimo de Medici vond dit een waanzinnige geldverspilling, aangezien Sforza sowieso niet heel lang in Lucca kon blijven vanwege een gebrek aan voorraden. Maar goed, de condottiere was weg en de Florentijnen begonnen opnieuw met een belegering. Een ingenieus plan werd bedacht om de rivier af te dammen en dan los te laten op de verdedigingswerken van Lucca, zodat die weggespoeld zouden worden. Maar helaas doorzagen de Lucchese dit plan en braken de dam af, waardoor juist het Florentijnse legerkamp overspoelde. Na dit volgende debakel had Cosimo er genoeg van. Hij stapte uit het comité en vertrok naar Verona en pas een jaar later keerde hij terug. De situatie in Florence was inmiddels behoorlijk aan het overkoken. De schatkist was leeg, de oorlog duurde en duurde maar en tegenstanders van de Medici's hadden het vertrek van Cosimo aangegrepen om hem neer te zetten als een verrader. Cosimo wist het vertrouwen van de bevolking echter weer heel snel terug te winnen door aan te bieden om een deel van de schulden van de stad zelf af te betalen. Politiek gezien mocht het op dat moment dan misschien niet zo heel lekker gaan. De Medici Bank die draaide ondertussen gewoon door met winst maken, ook omdat Cosimo het grootste deel van de financiën had laten overbrengen van Florence naar Venetië en Rome. Voor zijn tegenstanders waren dit overigens allemaal verdere bewijzen dat Cosimo niet te vertrouwen was en stiekem het volk voor zijn karretje wilde spannen. Nou, de spanning in de stad die was op dat moment dan ook om te snijden en dit werd er allemaal niet beter op toen in 1433 uiteindelijk een vredesverdrag werd gesloten waarbij afgesproken werd dat alles weer zou worden zoals het voor de oorlog was. Dus met andere woorden, de hele oorlog was voor niks geweest. En in de stad ontspon zich nu een ordinaire machtsstrijd. Op een gegeven moment werd als onderdeel daarvan bloed op de deuren van het Medici-paleis gesmeerd en voor Cosimo de Medici was dat het teken om opnieuw de stad te verlaten, voor de tweede keer in korte tijd dus, en hij trok zich terug in zijn villa in Cafaggiolo. Op basis van deze en andere anekdotes is door sommige historici wel gesteld dat Cosimo de Medici weliswaar een sluwe, slimme kerel was, maar ook iemand die op spannende momenten liever de benen nam. Een beetje een lafaard dus. Of dit beeld nou terecht is of niet, ja, daar kun je over discussiëren, evenals over de vraag of dit nou een verstandige houding van hem was of niet. In elk geval profiteerden de vijanden van de Medici's wel van zijn vertrek. Die werden geleid door Rinaldo d'Abrizzi en zij benoemden een signoria die vrijwel volledig bestond uit tegenstanders van de Medici's. En in feite komen we nu op een cruciaal punt aan in de geschiedenis van de Medici's. Want die nieuwe signoria die sommeerde Cosimo om naar Florence te komen om tekst en uitleg te geven over een aantal kwesties. Wat er in de dagen daarna precies gebeurd is, is allemaal enigszins onduidelijk, omdat de bronnen en verslagen die er zijn nogal uiteenlopen en alle zeer duidelijk gekleurd zijn voor of tegen de Medici's. In elk geval, volgens Cosimo zelf zeer tegen het advies van iedereen in, koos hij ervoor om naar de Signoria te gaan. Volgens andere bronnen had hij simpelweg geen andere keus, want als hij niet zelf zou gaan, zou hij gewoon gearresteerd worden. Maar hoe het ook mogen zijn, toen hij aankwam bij het Palazzo Signoria, werd hij meteen gearresteerd en gevangen gezet in een cel helemaal bovenin de toren. En daar kreeg hij te horen dat hij werd aangeklaagd voor tirannie, want hij zou zichzelf boven de burgers van Florence hebben willen verheffen en daarnaast zou hij medeverantwoordelijk zijn voor de mislukte oorlog tegen Lucca. Nou, dit was natuurlijk een vrij absurde aanklacht, maar het bewijs hiervoor werd verkregen door bedienden en aanhangers van de Medici's gewoon te martelen. Rinaldo d'Abrizzi eiste meteen de doodstraf. In de stad begon het ondertussen enorm te broeien. Volgens Cosimo zelf was het zo dat de hele stad in verzet was gekomen toen ze gehoord hadden van zijn gevangenname. Dat lijkt wel wat overdreven, maar het lijdt geen twijfel dat Cosimo's arrestatie tot veel beroering leidde. En om die reden had d'Abrizzi ook troepen ingehuurd die de belangrijkste pleinen bewaakten. Nou, Cosimo die zat intussen natuurlijk gewoon in zijn cel. En wat hij daar precies allemaal gedacht en gevoeld heeft, dat is heel lastig te zeggen. Een deel van zijn dagboeken is bewaard gebleven en daar zegt hij hier allemaal niet zo heel veel over. En wat hij wel zegt, ja, daar kun je natuurlijk ook wel een beetje je vraagtekens bij zetten of dat echt waar is. Er is ook een bron die zegt dat Cosimo simpelweg flauw viel toen op een gegeven moment zijn celdeur geopend werd. Dat kan overigens ook komen omdat hij, naar eigen zeggen, op dat moment al 2 dagen niks gegeten had, uit angst voor vergiftiging. Uit verschillende bronnen is later gebleken dat zijn tegenstanders inderdaad overwogen om het voedsel van Cosimo de Medici te vergiftigen. Dus dat hij 2 dagen niet gegeten had, was in principe een verstandig besluit. Pas toen de cipier aanbood om het eten voor te proeven, durfde Cosimo weer te eten. En via diezelfde cipier wist hij ook enkele brieven de cel uit te smokkelen, waarin hij de leden van de Signoria geld bood om hem vrij te laten. Nou, die Signoria die was intussen aan het overleggen wat ze nu moesten doen en die was compleet verdeeld. Een deel wilde inderdaad de doodstraf uitspreken, maar een ander deel twijfelde hier nogal over. Punt was namelijk, het nieuws van de gevangenname van Cosimo was als een lopend vuurtje rondgegaan. En vanuit verschillende dorpen in de omgeving waren als reactie gewapende groepen op weg gegaan naar Florence om Cosimo te bevrijden. En broer Lorenzo had om diezelfde reden een huurlegertje verzameld en was ook op pad naar Florence. En ook in andere Italiaanse steden was met afschuw op het nieuws gereageerd. Venetië en de paus bijvoorbeeld, die lieten bericht naar Florence gaan waarin ze onmiddellijke vrijlating eisten. Vergeet hierbij natuurlijk niet, de paus bijvoorbeeld was enorm afhankelijk van de Medici-bank en had er dus alle belang bij dat het hoofd daarvan niet gedood werd. Om de doodstraf er toch door te drukken, organiseerde Rinaldo d'Abrizzi en zijn medestanders een balia. De bevolking van Florence die kwam bij elkaar op het plein voor het Palazzo Signoria om te bepalen wat te doen. Cosimo die heeft het hele gebeuren waarschijnlijk vanuit zijn cel in de toren vrij goed kunnen volgen. Maar ja, de balia was net zo verdeeld als de Signoria, dus dit schoot ook niet op. En uiteindelijk werd daarom in de Signoria maar een compromis gesloten. Cosimo de Medici en een aantal familieleden werd voor 10 jaar verbannen uit Florence en bovendien werd de familie voor altijd uitgesloten van deelname aan de Florentijnse politiek. Nou, het is onduidelijk hoe Cosimo op dit alles reageerde. Volgens sommige bronnen wekte hij toen hij uit zijn cel kwam de indruk een gebroken man te zijn. In weer andere bronnen, onder andere in een verslag van Machiavelli, wordt juist gezegd dat hij met opgeheven hoofd zijn cel verliet. Hoe die ook naar buiten is gekomen maakt ook weer niet zo heel veel uit. In elk geval liet hij aan de Signoria weten hun besluit te respecteren en die nacht werd hij de stad uitgesmokkeld en overgebracht naar Padua. Uiteindelijk had Cosimo de Medici het allemaal overleefd. Maar de realiteit was natuurlijk wel dat de rol van de Medici's verder uitgespeeld leek. Na enkele maanden in Padua verhuisde hij naar Venetië en hij vestigde zich in een klooster waar de paus van dat moment ooit monnik was geweest. Als dank voor de hulp die de paus had gegeven tijdens zijn gevangenschap financierde Cosimo een compleet nieuwe bibliotheek voor het klooster. Vanuit Venetië hield hij de situatie in Florence scherp in de gaten, maar hij bemoeide zich er zo min mogelijk mee. Hij distantieerde zich ook nadrukkelijk van Medici-aanhangers die nog in de stad waren en hem regelmatig kwamen smeken om zijn terugkeer. Het mogen duidelijk zijn dat het ondanks de verbanning van de Medici's alles behalve rustig was in Florence. En iets meer dan een half jaar na de verbanning liep de situatie in de stad al volledig uit de hand. De schatkist was namelijk helemaal leeg en niemand was bereid om de tekorten aan te vullen. Iets dat Cosimo de Medici trouwens, zo herinnerden velen zich, in het verleden wel gedaan had. Maar ja, die was er niet meer. En daarnaast kwam Florence opnieuw in oorlog met Milaan en leed daarbij een heel pijnlijke nederlaag. Bij de volgende verkiezingen werden vervolgens Medici-aanhangers in de Signoria verkozen. De heersende families die overwogen om de Signoria simpelweg buitenspel te zetten, maar durfden dit uiteindelijk toch niet aan. Wel werd door Rinaldo d'Abrizi de eis neergelegd dat de Signoria niet Cosimo de Medici zou laten terugkomen. De Signoria ging akkoord, maar goed, je kunt al raden wat er gebeurde. Ze hielden zich niet aan de afspraak. En toen dit nieuws bekend werd, trok Rinaldo d'Abrizi met 500 man naar het Palazzo Signoria. Die hadden echter ook troepen geregeld en dus dreigde een burgeroorlog uit te breken. En dat maakte dat een aantal families die d'Abrizi gesteund hadden, die steun nu introkken. Want dit kon ook weer niet de bedoeling zijn. D'Abrizi die kwam daardoor steeds meer alleen te staan en precies op dat moment werd hij ook nog eens door de paus, die zich toevallig op dat moment net in Florence bevond, opgeroepen om de wapens neer te leggen en te gaan onderhandelen over de situatie. De paus riep d'Abrizi bij zich en beloofde hem dat hij er persoonlijk voor zou zorgen dat de Signoria geen wraak zou nemen. Nou, d'Abrizi had in essentie natuurlijk niet heel veel keus. Hij ging bij de paus langs, bleef daar enkele uren en toen ze klaar waren was het inmiddels midden in de nacht. De Signoria die had ondertussen niet stilgezeten en had extra soldaten de stad ingesmokkeld. Tel daarbij op dat de meeste troepen van d'Abrizi inmiddels of dronken of naar huis waren. En de conclusie was dat de kansen volledig gekeerd waren in het voordeel van de Signoria en dus van Cosimo de Medici. Er werd snel een balia georganiseerd en met overweldigende meerderheid werd gestemd voor het nietig verklaren van de verbanning van de Medici's. Toen Cosimo het nieuws hoorde, is hij meteen vertrokken, begeleid door 300 Venetiaanse soldaten. En dat is natuurlijk een duidelijk teken hoe hoog men hem in Venetië achtte. Begin oktober was hij terug in Florence en werd daarbij volgens sommige bronnen door een enorme menigte toegejuicht. De ultieme ironie aan dit alles is natuurlijk dat de rol van de Medici's uitgespeeld leek met de verbanning. Het punt is echter, juist door die verbanning kreeg Cosimo de Medici een soort mythische status en het idee ontstond dat alleen hij Florence kon redden en toen hij terugkwam gaf de stad zich dan ook eigenlijk gewoon min of meer over aan hem. Nou, Cosimo die twijfelde geen moment en nam de touwtjes in handen en zou die tot zijn dood ook zo houden. Het ding is wel, dit deed Cosimo natuurlijk niet openlijk. Op papier bleef alles gewoon bij het oude. Florence bleef de republiek die het al eeuwen was, met een deels democratisch georganiseerd bestuur. Maar in de praktijk hadden de Medici's het nu voor het zeggen. Burgers die iets nodig hadden, die vroegen dat aan Cosimo de Medici. Buitenlandse delegaties die de stad bezochten, die gingen bij hem langs. Cosimo greep in één klap de macht en tegelijkertijd rekende Cosimo snel en meedogenloos af met zijn vijanden. Rinaldo d'Abrizi en zijn familie en ook andere tegenstanders van de Medici's werden bijvoorbeeld verbannen uit de stad. Ondertussen zorgde Cosimo er wel bij dit alles voor dat zijn zorgvuldig opgebouwde imago in stand bleef. Hij profileerde zich boven alles als burger en als de gelijke van elke andere Florentijn. Ook zorgde hij ervoor dat hij met afstand de meeste belasting betaalde van iedereen in Florence. Nou, imagotechnisch was dat natuurlijk een absolute meesterzet. En bovendien had hij er ook niet superveel onder te lijden, want nu de Medici's het voor het zeggen hadden in Florence, hadden ze ook de controle over de schatkist van de stad. En eigenlijk kun je wel zeggen dat het Medici-privékapitaal en het geld van de stad min of meer met elkaar verweven raakten. Nou, deze positie bood ook nog andere voordelen. Doordat de Medici's de belastingen nu in handen hadden, konden ze dat ook als drukmiddel gebruiken. Vervelende families kon je altijd bedreigen met een enorme belastingaanslag bijvoorbeeld. En op die manier raakten verschillende tegenstanders al hun bezittingen kwijt. Uiteraard kochten de Medici's die dan weer op voor een spotprijs en gaven dat aan hun aanhang. Nou, om het eigenlijk heel kort te zeggen, officieel was Cosimo de Medici in niks de baas van Florence. In de praktijk ging alles via hem. Er zijn wel historici die de vergelijking hebben getrokken met hoe een maffiafamilie fungeert en daar valt in sommige opzichten best iets voor te zeggen. Cosimo de Medici deed er wel alles aan om Florence op de kaart te krijgen. En zijn grootste triomf in dat kader vond plaats in 1439, toen de stad een concilie mocht hosten dat bedoeld was om de katholieke en christelijk-orthodoxe kerk weer bij elkaar te krijgen. Dat concilie dat was al sinds 1431 bezig en was ooit begonnen in Basel en van daaruit was het in 1438 verplaatst naar Ferrara. Ook de Byzantijnse keizer die reisde af naar Ferrara en die deed dat met een enorm gevolg, inclusief een kleine dierentuin. En aangezien de paus organiseerde, moest hij dat ook allemaal betalen. Dat kon hij uiteraard alleen doen dankzij leningen van de Medici-bank. Even voor je beeld, de kosten van dit alles waren zo hoog dat het grote klooster van Assisi als onderpand voor de leningen diende. Toen na enkele maanden de pest uitbrak in Ferrara, was Cosimo er als de kippen bij om Florence als alternatief aan te bieden, met de belofte dat hij ook nog eens een deel van de kosten zou betalen. Nou, de paus die kon natuurlijk lastig weigeren, niet alleen vanwege zijn banden met de Medici-bank, maar ook gewoon vanwege de gevaren van de pest en omdat Florence nu eenmaal niet al te ver van Ferrara lag. Nou, Cosimo de Medici die zorgde ervoor dat hij in de Signoria werd verkozen en gonfaloniere was op het moment dat de pauselijke en keizerlijke delegaties de stad binnenkwamen, zodat hij en niemand anders degene was die hen namens de stad kon verwelkomen. Sowieso waren alle registers opengetrokken om de ontvangst zo feestelijk mogelijk te maken en het publiek stond dan ook rijen dik te kijken. Helaas begon het wel na enige tijd keihard te regenen, wat natuurlijk wel weer jammer was. Maar goed, de effecten van zo'n concilie kun je wel een beetje vergelijken met als een stad tegenwoordig een groot internationaal evenement organiseert. Het geeft die bewuste stad enorm prestige en is vaak ook nog eens een lekkere boom voor de plaatselijke economie. En dat was in deze tijd niet anders. Bijkomend voordeel was dat er nu honderden Byzantijnen rondliepen in Florence, waarvan een groot aantal geleerden met heel veel kennis van de klassieken. Cosimo was diep onder de indruk hiervan, dusdanig dat hij na afloop Marsilio Ficino, een Italiaanse arts die zichzelf Oud-Grieks had geleerd, opdracht gaf om alle werken van Plato in het Latijn te vertalen, zodat Cosimo ze zelf kon lezen. Later zou hij ook nog een speciale academie van Plato stichten, waar studenten de teksten konden bestuderen en erover konden discussiëren. Maar goed, na maanden van theologische discussies werd op 6 juli 1439 een akkoord ondertekend. Na 6 eeuwen van strijd was de christelijke kerk weer verenigd. En dat in het Florence van de Medici's. Even voor de volledigheid, die hereniging die zou maar een paar maanden duren, want toen in Constantinopel bekend werd wat er precies afgesproken was, onder andere dat de paus de hoogste figuur in het christendom zou zijn, braken er gelijk rellen uit en dus trok de Byzantijnse keizer zich al snel terug uit het verdrag. Maar dat even terzijde. Dat de Medici's het nu voor het zeggen hadden in Florence en zowel het prestige van de familie als dat van de stad enorm was toegenomen, had ook een positief effect op de Medici-bank. Cosimo de Medici was als bankier net zo conservatief als zijn vader, maar mede dankzij het groeiende prestige van de Medici's breidde de bank zich steeds verder uit en had zo rond 1450 vestigingen door heel Europa, van Napels tot aan Keulen. Eigenlijk alleen in Spanje zijn de Medici's nooit echt doorgedrongen. Dat netwerk aan filialen had natuurlijk ook nog een ander voordeel. Want daardoor had Cosimo de Medici in feite oren en ogen in bijna alle belangrijke steden van Europa en daardoor was hij uitstekend op de hoogte van de politieke situatie in de rest van Europa. En die was zoals altijd onstuimig en dat gold al helemaal voor Italië zelf. Aangaande dat onderwerp wilde Cosimo de Medici vooral zorgen voor stabiliteit en vrede. Dat wil echt absoluut niet zeggen dat hij een pacifist was die een principiële hekel had aan oorlog of iets dergelijks, maar het lijkt erop dat hij oorlog in het algemeen vooral beschouwde als een heel dure aangelegenheid die nauwelijks iets opleverde. En dat gold zeker voor het Italië van die tijd, waar een aantal steden elkaar min of meer in evenwicht hielden qua sterkte. Cosimo was daarom veel meer een voorstander voor vrede en geloofde dat iedereen daarvan kon profiteren, doordat dan de handel zou toenemen en dus ook de welvaart. Nou, de belangrijkste vijand van Florence was in deze tijd nog steeds Milaan. Milaan was een hertogdom en werd sinds 1412 geregeerd door hertog Filippo Maria Visconti, die al jarenlang een geduchte en sluwe tegenstander was, maar volgens sommige bronnen ook in de loop der tijd steeds verder wegzakte in allerlei waanideeën en irrationele angsten over moordcomplotten. Zo had hij in 1425 zijn vrouw laten martelen en onthoofden op verdenking van overspel. Een volgend huwelijk bleef kinderloos op één buitenechtelijke dochter na. Onthoud dit even. Nou, Cosimo de Medici wist dat Milaan militair gezien heel moeilijk te verslaan was. En dus bedacht hij iets anders. Hij begon brieven te sturen naar Francesco Sforza, de belangrijkste condottiere van Milaan. En langzaam maar zeker lukte het hem om een vertrouwensband op te bouwen. Dusdanig dat Sforza Cosimo uiteindelijk zelfs tussen aanhalingstekens mijn bijna vader zou noemen. In 1436 wist hij Sforza zelfs zover te krijgen om voor een flink geldbedrag over te lopen van Milaan naar Florence. Dit was een behoorlijk gokje, want in Milaan was men woedend dat Florence hun belangrijkste legerleider had omgekocht en verklaarde Florence dan ook meteen de oorlog. En de paus die was evenmin heel erg blij hiermee, want die had met Sforza een heel aantal ruzies lopen over landerijen in het gebied van de paus waar Sforza een claim op had gelegd. En daarnaast, die Sforza was nou ook niet echt een super extreem betrouwbaar type. In 1437 en 1438 viel Milaan-Florence binnen en beide aanvallen werden weliswaar afgeslagen, maar ook niet meer dan dat. Toen Cosimo de Medici Sforza verzocht om Lucca in te nemen, dat in Milanese handen was, weigerde de condottiere simpelweg. En zo ontstond op een gegeven moment een padstelling. Zowel Milaan als Florence had niet de macht om de ander een beslissende nederlaag toe te brengen. Zeker ook omdat Venetië besloten had om zich erbuiten te houden en Sforza dus geen zin had om zijn voormalige Milanese werkgever al te hard aan te pakken. Je ziet hier trouwens ook alweer aan hoeveel macht zo'n condottiere had. Want Cosimo de Medici kon wel dingen vragen van Sforza. Als die geen zin had, deed hij het gewoon niet. Het punt was natuurlijk dat zo'n condottiere, in dit geval Sforza, ook allerlei eigen belangen had. Francesco Sforza hoopte bijvoorbeeld te trouwen met de buitenechtelijke dochter van hertog Visconti van Milaan. En uiteindelijk kreeg hij dit ook in 1441 gedaan. En dit zou grote gevolgen gaan hebben, want daarmee had hij opeens een vrij redelijke claim op de Milanese hertogtitel. Want toen hertog Visconti in 1447 overleed, ontstond meteen een strijd tussen allerlei partijen die Milaan opeisten. De koning van Napels dacht een goede claim te hebben, de Franse hertog van Orléans ook, en de Milanezen zelf die riepen de republiek uit. Sforza claimde uiteraard ook de hertogtitel, maar die werd in eerste instantie gewoon genegeerd. Want ja, wie neemt nou weer zo'n huursoldaat serieus? Dus wat deed Sforza? Hij nam de stad gewoon in met zijn eigen leger. En alle anderen die meenden recht te hebben op de hertogtitel, zagen al snel in dat ze daar eigenlijk heel weinig tot niks tegen konden doen. De Heilige Roomse Keizer, die officieel boven de hertog stond, was niet blij met de hele gang van zaken en heeft Sforza ook nooit officieel erkend, maar hij heeft hem ook niet laten verwijderen en uiteindelijk heeft hij de zoon van Sforza wel als hertog erkend. En ook de overige Italiaanse steden die accepteerden de situatie zoals die nou eenmaal was. Maar goed, zie daar. Wie had uiteindelijk op het juiste paard gewed? Inderdaad, Cosimo de Medici. Zijn jarenlange inspanning om Sforza aan zijn kant te krijgen, inclusief de enorme hoeveelheid geduld die dat moet hebben gevergd toen de condottiere weigerde om al te hard de strijd aan te gaan, werden nu beloond, want Milaan werd opeens de grote bondgenoot van Florence in plaats van de vijand. Natuurlijk had dit allerlei diplomatieke gevolgen, want het betekende dat de allianties die Florence had met Venetië en Napels opeens kwamen te vervallen. Maar dat woog niet op tegen het gegeven dat de al oude en meest dreigende vijand opeens een vriend was. De reacties op het verbond tussen Milaan en Florence waren bepaald niet heel positief. En de Medici's zelf die ondervonden er in eerste instantie ook behoorlijk nadeel van. In Venetië en Napels bijvoorbeeld was men zo boos dat de filialen van de Medici-bank in die steden werden gesloten en de openstaande leningen verbeurd werden verklaard. Ter compensatie mocht de bank wel een filiaal in Milaan openen, maar ondanks dat waren dit toch heel gevoelige financiële verliezen. En eveneens was de alliantie niet populair bij de bevolking van Florence. Veel Florentijnen hadden in het recente verleden gevochten tegen Milaan en het idee dat de stad die jarenlang de grote vijand was geweest, nu opeens een vriend was, vonden velen dan ook, nou ja, op zijn zachtst gezegd, een beetje ingewikkeld. Er werd zelfs gefluisterd in de stad dat Cosimo zijn eigen belang boven dat van Florence gesteld had. Sforza zou hem namelijk grote sommen geld schuldig zijn en die wilde Cosimo koste wat kost terug hebben, ook als dat betekende dat hij een verbond met Milaan moest aangaan. Ook internationaal had de verandering van alliantie gevolgen. Venetië, dat bang was dat het nu door Milaan en Florence van twee kanten zou kunnen worden bedreigd, riep de hulp in van de Heilige Roomse Keizer, want Milaan was officieel gewoon van hem. Als reactie daarop schakelde Florence de Franse koning in. En dat was best een risicovolle zet, want het was algemeen bekend dat Frankrijk ambities had in Italië en bijvoorbeeld het koninkrijk Napels claimde. Dus ja, op deze manier de deur openzetten voor de Fransen, dat was volgens velen geen slimme zet. En bovendien, in Napels werd men hierdoor alleen maar bozer op Florence. Cosimo moest dus ongelooflijk voorzichtig en sluw te werk gaan. En uiteindelijk wist hij de boel in elk geval tijdelijk tot rust te brengen door de Heilige Roomse Keizer aan zijn kant te krijgen. In 1452 was die op doorreis naar het noorden en maakte daarbij een tussenstop in Florence. Cosimo zorgde ervoor dat de keizer een grandioze ontvangst kreeg met talloze feesten en partijen waarbij de stad alle kosten voor het verblijf van de keizer en zijn 1500 ridders betaalde. Hiermee kweekte hij heel veel goodwill bij de keizer, die als dank beloofde om in elk geval de komende 2 jaar zich niet actief met de hele situatie in Italië te bemoeien. In Florence zelf overigens was men allemaal wat minder onder de indruk. Zoals gezegd was men al niet blij met die alliantie met Milaan, maar daar kwam nu nog eens bij dat inpalmen van de keizer ongelooflijk veel geld kostte in een tijd dat Florence sowieso al heel diep in de schulden zat, want het betaalde ondertussen ook nog voor een belangrijk deel het leger van Sforza. Toen vervolgens Napels de oorlog aan Florence verklaarde vanwege de toenadering van de Florentijnen tot de Fransen en een Napolitaans leger Florentijns grondgebied binnenviel, ontstond paniek in de stad. Cosimo de Medici kreeg de schuld en een enorme menigte verzamelde zich bij het paleis van de Medici's. Even dreigde de boel volledig uit de hand te lopen en Cosimo die lijkt daarbij in een soort van zenuwinzinking beland te zijn en hij lijkt niet echt een oplossing te hebben gehad. Gelukkig voor hem kwam al snel het nieuws dat een Frans leger onderweg was en toen de Napolitanen dit hoorden trokken ze zich terug en was Florence gered. Het geluk was in deze aan de zijde van de Medici's geweest en dat bleef ook later zo, want toen de 2-jarige garantie van de Heilige Roomse Keizer afliep en de Venetiaanse dreiging dus weer toenam. want op dat moment was Constantinopel net in handen van de Ottomanen gevallen. Dit was een enorme klap voor de Venetiaanse handel en dus ging de focus van Venetië volledig daarop. En niet alleen van de Venetianen, want ook voor de rest van Italië had deze Ottomaanse inname van Constantinopel grote gevolgen. Want al snel werd op verzoek van de paus de Heilige Liga gevormd, waarin Florence, Milaan, de paus, Venetië en Napels allen beloofden om samen te werken tegen de Ottomanen. En dat betekende dat er voorlopig geen tijd was voor onderlinge oorlogen, eigenlijk precies zoals Cosimo dat graag wilde. Nou, dat wat betreft de politiek die Cosimo voerde in Italië. En los van dit alles is hij natuurlijk ook gewoon heel erg bekend geworden als een enorme mecenas voor kunst en cultuur. Uit de boeken blijkt dat hij minstens 664.000 florijn hieraan heeft uitgegeven gedurende zijn leven. Het is, zoals al eerder gezegd, lastig om dit soort bedragen om te rekenen naar nu, maar er zijn schattingen die stellen dat dit ongeveer neerkomt op een 500.000. De kunst en cultuur waar Cosimo zijn geld in stak, hebben alles te maken met de Renaissance. Nou, zoals al verteld, die Renaissance was ontstaan in Italië en daar kun je rustig bij stellen dat, hoe je het ook wendt of keert, Florence wordt gezien als de bakermat van die Renaissance. En hier zijn verschillende redenen voor. In Florence was om te beginnen voldoende kapitaal aanwezig en een elite die interesse had in de oudheid. Bovendien is het zo, volgens sommige onderzoekers, dat in Florence al eeuwenlang een traditie bestond waarbij rijke burgers iets teruggaven aan de stad in de vorm van financiering van kunst- of bouwprojecten. Ook had de stad een traditie van invloedrijke kunstenaars, waarbij je dus bijvoorbeeld kunt denken aan Giotto, Dante en Boccaccio. Nu moet ik hierbij zeggen, als je heel eerlijk bent, golden deze genoemde redenen ook in meer of mindere mate voor andere Italiaanse steden, zoals Napels, Venetië, Genua of Milaan. Maar volgens sommige historici, en daar zit denk ik misschien best iets in, was het juist Cosimo de Medici die het verschil maakte. Waarom Cosimo nou zo enorm betrokken was bij kunst en cultuur, ook daar zijn verschillende redenen voor gegeven. Om te beginnen is wel gesteld dat hier een zeker schuldgevoel een rol in speelde. Cosimo de Medici was uiteindelijk natuurlijk een bankier en verdiende zijn geld met lenen tegen rente. En hoezeer hij dan ook humanist was en zich aangetrokken voelde tot het nieuwe denken, Cosimo was uiteindelijk, net als zijn tijdgenoten, katholiek en was, zo lijkt het althans, ook best gelovig. En officieel gezien deed hij met zijn werk als bankier iets wat volgens de Bijbel gewoon niet mocht. Hier zou hij, zo wordt dan gesteld, een groot schuldgevoel over hebben gehad. En bovendien zou hij hiermee zijn plek in de hemel riskeren. Om dat weg te nemen zou hij, mede op advies van de paus, om zijn ziel te zuiveren, zijn gaan investeren in kunst en cultuur. Want een aanzienlijk deel van die investeringen betrof het herstel of uitbreidingswerkzaamheden aan religieuze gebouwen. Maar er is ook wel gesteld dat al deze investeringen vooral een politiek doel hadden. Het prestige van Florence groeide er enorm door bijvoorbeeld en als financier dat van Cosimo de Medici automatisch zelf natuurlijk ook. Neem bijvoorbeeld de Dom van Florence. De bouw daarvan die was al eeuwen voor de 15e eeuw begonnen, maar die was in de tijd van Cosimo nog steeds niet voltooid. En bovendien had men geen idee hoe de koepel gebouwd moest worden. Concreet was het zo dat er gewoon een bouwwerk stond, maar als het regende, dan werd iedereen binnen in de dom nat. En het idee was om een grote koepel op het kerkgebouw te zetten. Maar probleem was dat niemand een idee had hoe die op een veilige en duurzame manier in elkaar te zetten. Allerlei ideeën passeerden de revue, maar die bleken allemaal niet haalbaar. En er ontstond schijnbaar zelfs op een gegeven moment het nogal bizarre plan om de dom eerst helemaal vol te storten met zand, in dat zand vervolgens florijnen te verstoppen, Daarna moest het zand dusdanig worden opgehoopt dat de koepel daaromheen kon worden geconstrueerd. En daarna zouden de armen uit de stad uitgenodigd worden om het zand te verwijderen. En om ze daar dan een beetje toe te motiveren, waren die munten erin verstopt, want die mochten de arme sloebers houden als ze die vonden. Nou, dit hele plan is uiteindelijk ook niet doorgegaan, want uiteindelijk kwam Filippo Brunelleschi met de oplossing en het resultaat daarvan is tot op de dag van vandaag te zien. De koepel van de Dom van Florence is een van de beroemdste bouwwerken van de Renaissance en heeft de naam van Brunelleschi voor altijd gevestigd. En natuurlijk ook van degene die het hele bouwproject grotendeels betaald heeft. Cosimo de Medici stak trouwens niet alleen geld in projecten in eigen stad, maar ook daarbuiten. Zo betaalde hij bijvoorbeeld voor de restauratie van een kerk in Jeruzalem en financierde hij de bouw van een speciaal verblijf voor Florentijnse studenten aan de Universiteit van Parijs. Een derde, hier wel enigszins mee samenhangende factor, is die van puur egoïsme. Want volgens deze theorie wilde Cosimo de Medici door het financieren van zoveel kunst- en bouwprojecten dat zijn naam voor altijd onthouden zou worden. Hij zou daarover gezegd hebben dat hij wist hoe de politiek in Florence functioneerde en dat hij verwachtte dat de Medici-familie binnen 50 jaar de stad uit zou worden gegooid, maar dat zijn gebouwen dan nog altijd zouden staan. Nou, zoals meestal met dit soort dingen sluit de ene factor de andere natuurlijk niet uit. Bovendien is het zo dat het onmiskenbaar zo is dat Cosimo de Medici ook een grote persoonlijke interesse in en een passie voor de klassieke oudheid had. Hij had speciaal mensen in dienst die voor hem oude manuscripten zochten en als hij zelf op reis was, probeerde hij hier ook altijd tijd voor vrij te maken. In later tijden zou hij een speciale bibliotheek stichten waarin zich volgens sommige bronnen meer dan 10.000 klassieke manuscripten bevonden. En in Florence zelf omringde hij zich met mensen die net als hij interesse hadden in de klassieke oudheid. Even een klein fun fact tussendoor. Een van die vrienden, dat was een letterkundige genaamd Niccolò Niccoli. Dit was een nogal excentrieke figuur, wiens liefde voor de Grieken en Romeinen zo ver ging, dat hij zich in het dagelijks leven in toga kleedde. Maar los van dat, Niccoli heeft tot op de dag van vandaag een grote invloed op het leven van veel mensen. Hij kopieerde namelijk ook veel oude manuscripten en dat deed hij in een heel helder, iets wat naar rechts hellend schrift. En dat handschrift is de basis geworden voor het cursieve of schuingedrukte lettertype zoals dat in bijvoorbeeld Word bestaat. In het Engels heet dit overigens ook gewoon italic, een verwijzing dus naar de Italiaanse roots van de cursieve lettervorm. Dit alles verklaart natuurlijk nog steeds niet helemaal waarom de Renaissance nu juist in Florence begon. En ik ga nu een beetje speculeren, laat dat duidelijk zijn, maar volgens sommige historici was het misschien wel zo dat het juist in Florence ontstond omdat precies op het juiste moment een Cosimo de Medici bereid was om gigantische bedragen aan geld hierin te steken. Had hij een andere hobby of passie gehad, dan was een en ander misschien wel heel anders gelopen. Let wel, ik bedoel hier zeker niet te zeggen dat Cosimo de Medici de Renaissance veroorzaakt heeft. De Renaissance zou altijd hebben plaatsgevonden en Florence zou daar altijd een rol in hebben gespeeld. Maar er zit denk ik wel iets in de stelling dat dankzij Cosimo de Medici en zijn investeringen Florence tegenwoordig gezien wordt als de geboorteplaats van de Renaissance. In de loop van de jaren 50 van de 15e eeuw begon Cosimo de Medici op leeftijd te raken. En hij kreeg bijvoorbeeld last van artritis en jicht. Jicht is een reumatische aandoening waarbij het lichaam te veel urinezuur aanmaakt. En dat te veel urinezuur slaat vervolgens in de vorm van kristallen neer in de gewrichten en veroorzaakt daar enorm pijnlijke gewrichtsontstekingen. Die kunnen dagen of soms zelfs weken duren en die aanvallen kunnen zo pijnlijk zijn dat iemand soms nauwelijks uit bed kan komen. Op termijn kunnen ook de nieren en de bloedvaten hierdoor worden aangetast. Tegenwoordig is jicht heel goed te behandelen, maar in de 15e eeuw niet. Jicht is overigens een erfelijke aandoening die in de hele familie de Medici voorkwam, dus dit gaat nog wel een paar keer terugkomen. Hoe dan ook, Cosimo de Medici trok zich langzaamaan steeds vaker terug in zijn buitenverblijf in Mugello. Op afstand bemoeide hij zich natuurlijk nog steeds wel met het wel en wee van Florence. En daarnaast liet hij regelmatig zielsverwanten langskomen om te praten over Plato of andere klassieke onderwerpen. Maar hij werd naarmate de tijd vorderde steeds bedlegeriger. En misschien was het ook wel zo dat hij, juist omdat hij niet meer in Florence was, toch onbewust de touwtjes in de stad wel iets te veel liet vieren. Maar daarover meer in de volgende aflevering. Cosimo had natuurlijk soort van met pensioen kunnen gaan en alle taken over kunnen dragen aan zijn zoons. Maar hij zelf dacht dat dat niet verstandig was. Zijn oudste zoon Piero was weliswaar een prima manager van de Medici-bank gebleken, maar hij was ook ziekelijk en had nog meer last van jicht dan Cosimo. En Giovanni, de jongere van de twee, was ook vrij intelligent en bovendien erg aimabel in de omgang, maar hij was ook een beetje een feestvierder die eigenlijk net te vaak niet serieus genoeg was. En bovendien, ook hij had heel erg last van jicht. Er is een anekdote van een Milanese boodschapper die het Medici-stadspaleis bezocht voor een audiëntie met Cosimo en hem samen met zijn twee zoons alle drie naast elkaar in bed aantrof, omdat ze alle drie nauwelijks konden bewegen als gevolg van door jicht veroorzaakte gewrichtsontstekingen. In 1463 overleed Giovanni plots aan een hartaanval. En voor Cosimo was dit een enorm verdriet, ook omdat het erop leek dat Piero ook niet heel lang meer zou leven. Cosimo zelf werd mede daardoor en zijn steeds vaker optredende jichtaanvallen steeds melancholieker en teruggetrokkener, naarmate zijn eigen einde naderde. Wel bleef hij tot op het laatst bezig met de klassieken. Massilio Ficino, die al die jaren trouw Plato voor hem vertaald had, was hem aan het voorlezen uit Plato toen Cosimo de Medici op 1 augustus 1464, op 74-jarige leeftijd, overleed. Cosimo de Medici werd begraven in de San Lorenzo-basiliek, de parochiekerk van de Medici's in Florence, die op zijn kosten volledig was gerenoveerd in de stijl van de Renaissance. Zijn begrafenisstoet was sober, maar iedereen in Florence die iets voorstelde, liep erin mee. Daarnaast kreeg zijn tombe in opdracht van de Signoria de simpele maar veelzeggende tekst Pater Patriae, oftewel Vader des Vaderlands. En ik denk dat dat alles zegt over de status die hij op dat moment had. Maar goed, hoe moet je Cosimo de Medici nou duiden? Nou, dat kun je zoals altijd op verschillende manieren bekijken. Hoe je het ook wendt of keert, Cosimo de Medici heeft een allesbeslissende en naar mijn idee over het algemeen vrij positieve stempel gedrukt op de ontwikkeling van Florence in de 15e eeuw in zowel politiek, economisch als cultureel opzicht. Het mogen duidelijk zijn dat Cosimo de Medici een zeer intelligente en sluwe man was die niet alleen een heel kundig bankier was, maar ook erin slaagde de politiek naar zijn hand te zetten. Dat wil absoluut niet zeggen dat hij foutloos was en ook niet dat hij soms gewoon veel geluk heeft gehad. Maar in veel gevallen was dat geluk ook wel een beetje een kwestie van afgedwongen geluk. Ik bedoel, in de hiervoor beschreven woelige tijd na het ontstaan van de alliantie tussen Milaan en Florence kwam het natuurlijk heel goed uit dat de Heilige Roomse Keizer toevallig langs Florence kwam. Maar dat de keizer volledig ingepakt werd door de ontvangst van Cosimo en daardoor voorlopig afzag van een oorlog, dat heeft hij toch echt zelf afgedwongen. Hetzelfde met dat concilie dat ik heb beschreven. Ja, het was natuurlijk ontzettend mazzel dat in Ferrara de pest uitbrak, maar Cosimo had uiteindelijk wel ervoor gezorgd dat de voorwaarden perfect aanwezig waren, dat het niet anders kon dan dat Florence het concilie verder mocht organiseren. En iets vergelijkbaars kun je zeggen over Cosimo's vermeende lafheid. Hij zou, zoals gezegd, iemand zijn die, als het spannend werd, liever ervan doorging dan dat hij de confrontatie aanging. En misschien zit hier wel iets in, maar dan is natuurlijk ook de vraag wat in zo'n situatie verstandig was. Cosimo had bijvoorbeeld kunnen blijven zitten in de raad die de oorlog met Lucca moest regelen, in plaats van naar Verona te vertrekken. dan was hij niet beschuldigd van verraad, bijvoorbeeld. Van de andere kant was het constante falen van Florence in die oorlog dan ook aan hem blijven kleven. En toen na afloop van die oorlog de spanning in de stad opliep, verliet Cosimo Florence opnieuw en trok zich terug in zijn buitenverblijf. Ook hier weer, het was natuurlijk dapperder geweest om te blijven. Maar of dat ook slimmer was geweest, is de vraag. Dan was hij wellicht bij een bloedige burgeroorlog betrokken geraakt, waarbij maar de vraag zou zijn of hij deze overleefd zou hebben en die hoe dan ook een heel ander effect op zijn imago zou hebben gehad dan de uiteindelijke verbanning heeft gehad. Kijk, dit is uiteindelijk speculeren natuurlijk, maar je kunt Cosimo's gedrag enerzijds inderdaad uitleggen als lafheid, maar anderzijds was het toch ook wel vaak op de lange termijn juist heel verstandig hoe hij zich opstelde. Het gaat natuurlijk te ver om te zeggen dat hij dit allemaal zo gepland en voorzien had, aangezien ook allerlei externe factoren en geluk vaak een rol hierbij speelden. Maar ook hier geldt weer dat zijn keuzes vaak gewoon goed uitpakten. Hier moet natuurlijk wel ook bijgezegd worden, in de bronnen en de boeken komen voornamelijk de succesverhalen naar voren. Er zijn natuurlijk ook gevallen geweest waarbij Cosimo of zijn vader Giovanni di Bizzi in de verkeerde persoon investeerde of gokjes minder goed uitpakte. Alleen, die zijn een stuk minder bekend. En per saldo lijkt het ook gewoon vaker goed dan fout te zijn gegaan. Los van dit kun je natuurlijk ook vraagtekens zetten bij de manier waarop privé en publiekelijk belang met elkaar verweven raakten. Florence profiteerde mee van de successen van de Medici's en van de Medici-bank en omgekeerd gold hetzelfde. Daarbij was het absoluut zo dat er een heel grijs gebied ontstond tussen de schatkist van de stad en het vermogen van de Medici-bank en niet zelden werd hier behoorlijk creatief mee omgegaan. Vergelijkingen van Cosimo als een soort maffiabaas zijn dan ook echt niet heel ver gezocht, zeker ook als je kijkt naar de meedogenloze manier waarop hij afrekende met tegenstanders. Van de andere kant zou het ook wel weer onterecht zijn om hem puur als alleen dat neer te zetten. Cosimo de Medici heeft onmiskenbaar een enorme bijdrage geleverd aan een aantal periodes van vrede en voorspoed in Florence in het bijzonder en Italië in het algemeen. En zijn bijdrage aan kunst en cultuur zijn ook onmiskenbaar groot natuurlijk. Hoe dan ook, met de dood van Cosimo de Medici brak een heel nieuwe periode aan. Zijn zoon Piero volgde hem op, maar het is natuurlijk niet zo dat die nu opeens alles voor het zeggen had. De Medici's waren geen hertogen of zo met een erfelijke titel. Toch zouden ze nog decennia lang voor het zeggen hebben in Florence. Over Piero en diens zoon Lorenzo zal het in de volgende aflevering gaan, maar om toch een beetje te spoilen, de uitspraak van Cosimo dat de Medici's binnen 50 jaar de stad uit zouden worden gegooid, zou vrij aardig in de buurt van de werkelijkheid komen te liggen. Maar dat is allemaal iets voor een volgende keer. Ik hoop dat ik je in deze lange aflevering, het is de langste aflevering die ik ooit heb gemaakt, een goed en helder beeld heb kunnen geven over de opkomst van de Medici's en de politieke, culturele en economische achtergrond waartegen dit gebeurde. Mocht je meer over dit onderwerp willen weten, ik heb voor deze aflevering veel gehad aan het boek The Medici's van Paul Stratton. Heb je verder vragen, opmerkingen, tips of tops, of heb je een suggestie voor een onderwerp? Stuur me dan een DM via Facebook of Insta, mail naar geschiedenismetsjaak@outlook.com of laat een opmerking achter via Spotify. Los daarvan vind je op Facebook en Instagram wat plaatjes ter ondersteuning van hetgeen ik in deze aflevering verteld heb en een link naar beide pagina's vind je in de show notes. Vind je Geschiedenis met Sjaak een leuke podcast? Geef me dan een 5-sterren rating en wil je de show steunen? Dan kan dat via voorjepot.com/geschiedenismetsjaak. Voorjepot met een D. En je vindt ook hiervan een link in de show notes. Goed, daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering. Heel veel dank voor het luisteren. En in de volgende aflevering meer over de Medici's en Florence. Dankjewel voor het luisteren en tot dan.